Onze hulp en onze verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 89, gemeente, daarvan het eerste vers, 89. Daaruit het eerste vers, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid. Tallentijd vermelden door mijn reen, ik weet hoe het vastgebouw door uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. 89 en daarvan het eerste vers. De wet des Heren, daar willen wij naar luisteren en daarop antwoorden uit Psalm 40, het derde vers. Psalm 40, vers 3, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt, wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal, wat geest zo vlug, wat tong zo welbespraakt, geen slachtvee, geen altaren vol spijs tot offer waren, het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. 40, daarvan het derde vers. Nadat wij ons gesteld hebben voor Gods heilige wet en de hoofdsom daarop die Christus ons geleerd heeft. God sprak deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde, aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Denkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, uw dochter, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, uw vee, uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, niet echt breken, niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw of zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn as, zijn ezel, nog iets dat van uw naast is. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laat ons een zegen vragen. Uw wonderen hebt gij groot gemaakt. Het wonder dat we er zijn, Heere. Het wonder dat we hier zijn. Hier mogen zijn. Het wonder dat gij er zijt. Onze Vader die in de hemelen zijt. En het wonder dat gij niet alleen in de hemel zijt, maar dat gij hier wilt zijn. Hier wilt wonen. waar uw woord verkondigd wordt. Heren, het gaat nog verder, het komt nog dichter bij ons. Het wonder der wonderen dat gij in ons wilt wonen. Uw tempel wilt opslaan in onze harten, in onze hoofden en in onze handen, zodat gij geen vreemde meer voor ons zijt, maar dat gij heel dicht bij ons zijt en wij ons heel dicht bij u mogen weten. Dat is een ongekend wonder. Wie zal dat uitspreken waar we geroepen worden in het gebed uw naam dank te zeggen? Wie zal uitspreken hoe groot dat wonder is? Daar is slechts over te stamelen. Dat gij die heilig zijt en goed en rechtvaardig. We hebben het gelezen in uw goddelijke wet. Dat gij die geen zonde kunt gedogen of verdragen, omdat ge volmaakt zijt in heerlijkheid en in heiligheid. Dat gij nochtans woning wilt maken in onheilige, onzuivere, ongerechtige, onverbeterlijke mensen. Die niet anders kunnen doen dan hun rug toekeren aan uw goddelijke wet. Die niet anders kunnen doen dan overhoop liggen met uw woorden. Die dat gedaan hebben in hun gedachten, in hun woorden en in hun werken, als ze zichzelf nauwgezet onderzoeken, heren, wie zijn wij van de kinderen tot de oudste toe, vanmorgen voor uw aangezicht? Waar moeten wij heen vluchten voor uw toren? Waar moeten wij ons verbergen, heren, voor uw gloed? Niemand hoeft naar de anderen te kijken, ieder ziet op zichzelf. Dan hebben we niet onze handen vol, dan hebben we de eeuwigheid vol. Als we letten op onze zonde, om ze uit te spreken. Dan is een eeuwigheid te kort, heren, bij het korte leven gemeten. Als we letten op al het verkeerde dat we misdaan hebben, heren, onze God. Wij komen als smekelingen, als boetelingen tot u. Wie is de mens dat gij zijn er nochtans gedenkt? We komen tot u en wij zeggen, Heere, wilt gij ons nochtans gedenken? Wij smeken het u, wilt gij ons gedenken omwille van het lieve bloed van uw Zoon? Omwille van de Heer Jezus Christus. Wiens lijden en sterven tot een volkomen verzoening is van onze zonde. Wij moeten er nog iets bij belijden, Heer. Dat we zo ongekend hard kunnen zijn. Dat we zo ongevoelig zijn. Dat we zo verduisterd en verblind zijn. Dat we kunnen menen zittende in de kerk dat het wel meevalt met ons. Dat we kunnen denken, Heere, dat we het zelf wel redden. We spreken maar iets van onze gevoelens uit. Maar daarom te meer komen we in het gebed om u aan te lopen en te zeggen, geef uw heilige geest, Heere, geef uw heilige geest. En geef dat hij mag werken vanmorgen. Door het werkzame woord. Dat hij gebruikt als een middel om ons te bereiken en te bearbeiden. Dat hij onze harten mag raken om ze te breken en te verbrijzelen. Want gij woont toch in het nederige. Gij woont toch daar waar er geen plaats was voor u en waar men het aan de weet komt. Dat er ook inderdaad geen plaats was op de wereld, niet in herberg, niet in huis, maar alleen maar in een stal.
En dat er geen plaats was in deze wereld. Niet in de huizen, niet in de paleizen, maar alleen maar aan het kruis. Voor hem. Want dat zijn allemaal tekenen. Tekenen van verwoesting. Tekenen van ruïne. Tekenen van chaos. Tekenen van zonde. Tekenen van buiten u te leven. Dat zijn onze tekenen. Hij is ons teken. Het teken van ons boze hart. Maar hij wil toch tegelijkertijd het teken zijn van uw barmhartigheden. Wilt gij dat teken onder ons oprichten? Vanmorgen in de prediking op een voelbare wijze. Wilt gij ons geschikte voorwerpen maken, opdat we het teken gaan verstaan dat gij hebt opgericht, opdat we gaan zien dat hij gegeven heeft, dat hij niets anders dan zichzelf gegeven heeft, opdat degene die zichzelf wilde handhaven, leren wat het is, zich te leggen in zijn hand. Ga dan zo wederbaren door de gemeente heen. En laat uw woord beslag mogen leggen op de harten van oud en jong. En geef ons uw genade om in alle rust dat hoogheilige evangelie te verkondigen. Tot genezing van onze harten, maar ook tot grootmaking, tot verheerlijking van uw naam. Hoe wonder, Heere, is het getal van uw zegeningen. Hoor gij ons uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, wij lezen twee schriftlezingen uit Lucas. Eerst 22, de versen 54 tot en met 62. En dan daarna 23 te beginnen bij vers 33. U hoeft dus in uw Bijbel niet zo ver te bladeren. Wij beginnen bij Lucas 22, vers 54 tot en met 62. Lucas 22, vers 54. En zij grepen hem en leidden hem weg, brachten hem in het huis des hogepriesters en Petrus volgde van verre. En als ze vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij te samen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide ook deze was met hem. En hij verloochende hem, zeggende: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: mens, ik ben niet. En als het omtrent 1 uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileer. Maar Petrus zei: de mens, ik weet niet wat gezegd. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren dat hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. En dan Lucas 23 te beginnen bij vers 33 tot en met 43. Lucas 23 vers 33. En toen zij kwamen op de plaats genaamd hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En te kwaadoeners de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Jezus zeide: vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpte hem, zeggende: andere heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, wil gedenken vanmorgen het eerste kruiswoord dat u vindt in Lucas 23, vers 34, het eerste kruiswoord. Lucas 23, vers 34. En wij hebben lezen: en Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Gemeente, dat is, om maar vast onze gedachten te bepalen, een onbegrijpelijk gebed. Dat is in de tweede plaats een noodzakelijk gebed. En dat is in de derde plaats een verhoord gebed. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Dat is een onbegrijpelijk gebed. Het is in de tweede plaats een noodzakelijk gebed. Dat is ten derde een verhoord gebed. Tot zover onze schriftlezing en het noemen van de tekst. Wij gaan over tot de dienst der offeranden, collecte, diaconie en kerkvoogdij. Er is van de week een gemeenteavond gehouden, die was slecht bezet. Maar daar is gesproken over het geld. En daar is naar de toekomst gemeten wel wat aan de hand met de kerkelijke financiën. Nu gaan wij eerst rustig onze collecte houden. De diaconie collecte houden was eerste. Niet omdat hij het meest nodig heeft, maar omdat we eerst de barmhartigheid willen gedenken. En daarna houden we de collecte voor de instandhouding van de eredienst, en die heeft wel het meeste nodig. Die heeft zelfs meer nodig, maar daar wordt u wel breed over geïnformeerd in de komende week, ook door de kerkvoogdij en via de kerkbode. Ik mag dat vanmorgen vast zeggen en op uw hart binden, dat u mogen geven naar de draagkracht van uw inkomen, zeggen we dan wel eens. Wel, gemeente, dat we dan geven naar dat God ons gegeven heeft. Dat is bijbelse, om zijn dienst in stand te houden. Van harte deze collecte aanbevolen. Deed u voorts nog mede dat zondag aanstaande wij 's morgens voor u hopen voor te gaan, 's avonds dominee Maasland. Dat er aangifte mogelijk is voor bediening tot de heilige doop op zondag 31 maart aanstaande te houden in de avonddienst. En dat deze aangifte kan geschieden tot en met zaterdag 23 maart aanstaande bij de scriba van de kerkenraad, P. Boeter, Prinses Margrietstraat 24. U wordt verzocht bij de aangifte uw trouwboekje mede te brengen. Wij gaan zingen, gemeente, uit de Lijdenspsalm 22. Daarvan het eerste vers: mijn God, waarom verlaat gij mij? En dan uit deze kruispsalm het achtste vers: mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. En ook het veertiende vers: als een vrucht op zijn kruisgang, eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. Psalm 22 en daaruit de versen 1, 8 en 14.
dag mocht ik vertrouwen. Het niet zei ik des nachts mocht kermen. Ik heb geen rust, och vind ik geen ontfermen. In mijn verdriet. Mijn kracht is als een scherf van saberoofd. Mijn tong kleeft in mijn mond, de dorst gekloofd. Gij zult hier lang. Mijn handen en mijn voeten donderboren. Zoveel het kan. Verwend het zich tot God met haar mond. En waar men ooit de wildste vlokken vond, zal God ontvangen. En zal zijn almacht tonen. Hij is zover de blindste hemelen wonen. Door hem bekeerd.
Gemeente in de middeleeuwen, zo heb ik in oude kronieken gelezen. Wanneer er iemand terechtgesteld werd, veroordeeld tot de dood, moest de beul vlak voor het vonnis vergeving vragen over hetgeen hij deed aan de veroordeelde.
Zelfs als hij zijn dienst verrichtte ten dienste van de gerechtigheid, bleven toch nog, en ik geloof dat die middeleeuwers dat goed hebben aangevoeld, bleven toch nog een ontzettend ding als de ene mens geroepen werd om de ander te doden. En daarom moest die beul dan ook eerst vergeving vragen aan de persoon die terecht veroordeeld was tot de dood, voor dat hij de hand ophief om de naaste te onthoofden. Maar als die Romeinse soldaten met haat of met smaak, met een vloek of een lach, als die Romeinse soldaten in dienst van Pilatus geroepen worden om de Heer Jezus Christus te kruisigen, lezen we nergens dat zij hem om vergeving hebben gevraagd. Lezen we wel dat hij, Christus, nadat hij gekruisigd was, vlak voor zijn laatste ademtocht, want het zal wel niet zo lang geduurd hebben, al heeft hij 7 woorden gesproken aan het kruis, vlak voor zijn laatste ademtocht, als eerste kruiswoord, vergeving vraagt, in hun plaats, die louter menselijk, naar het goede gevoel van de middeleeuwen, geroepen zou zijn om hem vergeving te vragen, dat hij vergeving vraagt in hun plaats aan zijn vader. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is toch onbegrijpelijk. Ik huiver vanmorgen. Als ik me geroepen weet om te trachten enige gedachte van dit diepe woord, dit kruiswoord aan u door te geven, u moet dat oprecht van me geloven, dan huiver ik. Ik heb maar een verdeling gemaakt om het mezelf wat makkelijk te maken. En ik ga proberen daarover te stamelen. Het opmerkelijke is, dat zeg ik u vooraf nog even, dat alleen Lucas dat kruiswoord heeft. Ik zal u niet vermoeien met er nog bij te zeggen dat het de vraag is of het erin stond in de Bijbel, maar dat is een andere aangelegenheid. Het staat erin. Maar niet alle handschriften, dat zeg ik u er maar even tussen haakjes bij, niet alle handschriften, want als je dat Griekse handschrift bekijkt, dan zie je een heleboel opmerkingen. En niet alle handschriften zijn gelijkluidend. Over de mening of dit kruiswoord, dat alleen bij Lucas gevonden wordt, door de Heer Jezus Christus is uitgesproken geweest geworden. Ik ben van mening dat dat wel gebeurd is. En ik ben zelfs van mening, als hij het niet gezegd had, dat wij het hadden mogen zeggen namens hem. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat alleen Lucas het heeft en niet Matthäus of Marcus of Johannes. Dat komt omdat die mensen, want dat waren het, ook niet bij machten waren om het hele lijden in zijn ondoorgrondelijkheid, in zijn onbegrepenheid, in zijn ongekendheid naar Gods barmhartigheid, om dat hele lijden van Christus te kunnen verstaan en omvatten. Daar komt dat door. En elke evangelist heeft maar een glimp van dat lijden kunnen verstaan. Vandaar dat de een dit zegt en de ander dat zegt. En dat je het bij elkaar mag voegen. En om te zeggen wat ze nu samen zeggen, dat moet het nu ongeveer geweest zijn. Maar gemeente, het is natuurlijk op zichzelf genomen een onbegrijpelijk gebed. Vader, vergeef het. Ja, wat is dat het? Ja, dat is dat kruisigen van hem. Dat doden van hem. Door die wrede handen van die Romeinse soldaten. Kunt u dat zover toch nog wel volgen? Dat zit natuurlijk ook in dat het, dat onzijdige woord. Wat Jezus heeft uitgesproken, vergeef het. Daar zit natuurlijk in de eerste plaats, zit daarin dat die soldaten in opdracht van Pilatus en in dienst van de Romeinse overheid hun ruwe handen hebben uitgestoken, nadat ze al met hem hadden gespot voor Herodes, hun ruwe handen hebben uitgestoken en dat ze hem hebben vastgenageld. Ik geloof niet dat je dat allemaal te plastisch moet beschrijven op de preekstoel. Heb ik vroeger wel eens horen doen. Heeft me ook wel eens wat gedaan. Maar eigenlijk heeft het me toch niets gedaan. Als ik eerlijk moet zijn. Dat je de hamerslagen vanaf de preekstoel kon horen. Dat is een kwestie van gaven om dat te kunnen beschrijven. En dat was wel eens ontroerend. Zo is het als kind zijnde wel eens op me afgekomen in de gewijde Leidensweek als je erover hoorde preken. Of vroeger voor de radio dat je een Leidensuitzending had. Maar ik moet u aan de andere kant zeggen, misschien geldt dat dan alleen voor mij, een blijvende waarde heeft dat voor mij persoonlijk nooit gehad. Vandaar dat ik dat ook niet voor u probeer te doen. Maar ik moet het wel even aanroeren en raken om het onbegrepene van dit gebed dichter bij u te brengen. En te zeggen, nou onder dat het, vader vergeef het, daar zitten natuurlijk die Romeinse soldaten in. Die met hun grove handen het heilige bezoedelen. En ze kunnen zich verontschuldigen door te zeggen, wij doen onze plicht, bevel is bevel. Maar onder dat het zit natuurlijk nog meer. Er zitten ook in die kelen van die Joden die geroepen hebben, kruist hem, kruist hem. Die zitten er ook in. En onder dat het, daar zitten natuurlijk ook die schriftgeleerden en die fariseers, die orthodoxe leidslieden van het Joodse volk. Vol van venijn. Omdat hij zich tot Gods zoon heeft gemaakt. Omdat hij in zijn prediking niets anders heeft geleerd, gemeente, dan dat een mens door genade zalig moet worden, zonder enige verdienste onzerzijds. En dat heeft dat geheiligde volk door God verkoren en geroepen en behouden door de eeuwen heen. En gebonden aan dat geheiligde land, dat heeft dat volk niet begrepen. En onder dat het, ik tast maar en ik zoek maar en ik kijk maar naar u en u doet het maar met mij mee. Onder dat het zitten natuurlijk ook die twee moordenaars, linker en rechterzijde. Die hem aanvankelijk vonden volgens een van de evangelisten, beide hebben beschimpt. Misschien om enige goodwill, zeggen we dan, te kweken bij degene die dat ook deden onder het kruis.
Zo kunt u het nog wel volgen. Maar ik heb niet voor niets gelezen als eerste schriftlezer, niet om over Petrus te preken. Dat kun je ook elk jaar doen, dat geeft ook niks in de lijdenstijd. Men zit wel eens te zoeken als predikant, waar moet ik nou eens over preken? 10 jaar geleden geprobeerd over dat eerste kruiswoord, daarna heb ik mijn vingers er nooit meer aan gebrand. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik doe het vanmorgen, ik probeer het vanmorgen opnieuw. Maar toen dacht ik bij mezelf, wie zit er nou allemaal onder dat het? En u weet het tot nu toe en u kunt het volgen. De Romeinen en de Joden en de moordenaars aan het kruis. Maar ik zeg u, en daarom heb ik dat gelezen, onder dat het zit ook Petrus. Die zijn meester heeft verloochend. Die onbegrijpelijke zonde heeft begaan door te zeggen, mens, ik ben niet, mens, ik ken niet, mens, ik weet niet wat gezegd. Wie zit er ook onder? En Maria, die aan het kruis staat, daar stond Petrus niet, dat horen we niet, die zit daar ook onder dat het. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En u zit er ook onder, gemeente. U zit niet onder de kansel. U zit onder het kruis. U bent geen toeschouwer, u bent deelnemer. U staat niet op een afstand, dat verbeeldt u zich natuurlijk wel heel vaak, maar u staat heel dichtbij. U is ook degene die uw handen hebt uitgestoken. Wat vertelt u me nou? Ik heb het toch niet beleefd, het is toch 2000 jaar geleden. U bent ook degene die uw handen hebt uitgestoken naar hem. Zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten? Wat bedoelde die toch, die Guido-gezellen? Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Hij bedoelde dat wij hem mede hebben gekruisigd. Hij bedoelde, wat een onbegrepen gebed is dat toch? Dat zolang wij hem niet zien als onze zaligmaker en onze verlosser, dat we de Zonen Gods gekruisigd hebben. Dat is een hele, hele moeilijke gedachte voor ons mensen. We proberen om het nog eens te zeggen, gemeente, helpt u me even door uw gewijde aandacht, dan kan ik me beter concentreren, beter richten op hetgeen ik zeggen moet. Zal ik nog eens proberen te zeggen. Zolang een mens blijft die hij is in zichzelf. En niet dagelijks weet wat het is om te leven uit de genade van onze Heer Jezus Christus. Zolang een mens blijft die is bij zichzelf, een kind of een ouder iemand. Zolang die loopt op zijn eigen benen en zijn eigen zaken regelt en in zijn eigen zonde voortgaat, zolang is die bezig om Christus te kruisigen, want heeft hij hem niet nodig en sluit hij hem buiten zijn hart, buiten zijn leven, hangt hij hem tussen hemel en aarde in als een vervloekte en een gedoemde. Dat is een stelling waarop je op moet leren staan. En dan dat onbegrepene, want er is er maar één die dat weet. Wie wij zijn en hoe wij doen, verbeeld u niets.
Is er maar één die dat weet? Dat is hij die hangt aan het kruis. Die wetenschap heeft hij van zijn vader als de zoon Gods. En daarom giet hij over de wereld uit dat omspannende gebed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En tegen het licht van wat zij doen, daaronder dat kruis. En tegen het licht van wat Petrus deed daar in die raadzaal. En tegen het licht van wat wij dagelijks doen in onze huizen en harten, is het een onbegrijpelijk gebed.
Dat is het eerste. U moet dat verder uitwerken van de week. Een preek is nooit af. Een preek mag ook niet af zijn. Nee, als u alleen als toehoorder zit door te zeggen, nou, ik heb een preek gehoord zondagmorgen, hè. En ik heb een preek gehoord zondagavond, u moet er twee horen op een zondag. Dan kunt u niet buiten. Zolang dat u zegt, nou, ik heb een preek gehoord, en dan maandag, dan begint het weer. Er zijn laatst iemand tegen me, wat wonderlijk toch, dan wordt er gepreekt en... En maandag tot en met zaterdag gaat dat gewoon maar door. Ik zeg, nou, dat komt omdat of wij niet goed preken of u niet goed luistert. Want dat kan natuurlijk niet. Dat is onmogelijk. Preken, dat is spreken en getuigen en doorgeven. En de gemeente is er niet mee klaar. Het is ook geen monoloog van één die praat, helemaal niet. Het is een zaak van het horen en er je voordeel mee te doen. Ermee door te werken. He, ook met dit kruiswoord door te zeggen. Maar dat is toch onbegrijpelijk als je van de week de schop in de grond steekt. Je hand aan de pen houdt. De stofdoek in je hand neemt. Als je van de week als kind zijnde op school het verhaal hoort van de onderwijzeres, de juffrouw, zeiden we vroeger, over een David en een Goliath, dat het je door je heen flitst, dat je zegt, dat is toch onbegrijpelijk, dat hij gebeden heeft, vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik wil in de tweede plaats, gemeente, iets zeggen over de noodzaak van dit gebed. Dat moet natuurlijk tot nu toe al geen vraag meer zijn of dat gebed noodzakelijk was. Na alles wat ik gezegd heb tot nu toe is de noodzakelijkheid van dit bidden van Christus aan het kruis wel bewezen. Namelijk dat er een noodzaak is tot vergeving. Maar, dat heb ik u al gezegd, als Christus daar hangt, dan staan wij mensen, geestelijk gesproken, met onze beide benen op de grond. Wij zien de noodzaak van dat gebed, van dat kruiswoord, niet zomaar. Om de eenvoudige reden dat we onszelf niet zien. Dat is eigenlijk nog het meest onbegrijpelijke. We dalen een stukje dieper af in de schacht. Voelt u dat met mij mee, de mijnschacht? En bent u daar wel eens in geweest? Ik één keer van mijn leven. En elke keer als je wat dieper gaat, dan voel je je wat eenzamer. Hè? Dan voel je je wat verlorener. Die grote bonte wereld boven je en jij zo wat dieper in die schacht. We dalen wat dieper af in de wonderlijke schacht. We komen er straks helemaal bovenuit, hoop ik in het laatste punt. Maar we dalen wat dieper af in die wonderlijke schacht van dat lijden. En als we gezegd hebben, het is een onbegrepen zaak, zomaar in eenvoudige taal, dat hoop ik een kind het kan verstaan, dan ga ik nu eens aantonen dat het toch zo diep noodzakelijk is geweest dat Christus dit heeft gebeden aan het kruis. En die noodzaak die wordt nog meer ondersteund en onderschreven door het feit dat wij die noodzaak niet inzien. Moet u maar horen wat er in dit kruiswoord staat. Vader, vergeef het hun, want, en dan komt het, zij weten niet wat zij doen. Vader, vergeef het hun, want, zij weten niet wat ze doen. Laat u dat even op u inwerken.
Dat wisten die soldaten natuurlijk niet, want die handelden in opdracht van Pilatus, dat hebben we wel gehoord. Dat wisten die Joden niet, die met die kindertjes voor Pilatus stonden en riepen uit aller keel, kruist hem, kruist hem! Want zij waren de instrumenten in de hand van hun geestelijke leidslieden, de fariseërs en de schriftgeleerden die ze opstookten. Zij wisten niet wat ze doen. Maar dat wist ook Petrus niet, hoewel die het had kunnen weten, want laatst hebben we erover gepreekt. Dat was een slechte preek, s'avonds ging dat wat beter, hij was niet eenvoudig genoeg. Maar dat wist ook Petrus niet, hoewel hij aanvankelijk gewaarschuwd was. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften, om te ziften als de tarwe. Dat wist ook Petrus niet in de raadzaal wat hij deed. Ik ken hem niet, ik ben niet, ik weet niet wat gezegd. En ook wij weten niet wat we doen. Hoeveel keer bent u al gewaarschuwd door God? Middels de monden van de dienaar. Hoeveel keer heeft u het al gehoord? Misschien te weinig uit mijn mond vanaf deze preekstoel. Misschien, ik weet het niet. Hoeveel keer heeft u het al gehoord in liefde, werkelijk, dat de dienaar zich gedrongen wist te zeggen, mensen, bekeert u. God heeft geen lust in uw dood, wend u tot hem. Hij is genadig, want u gaat verloren. Het is een verloren zaak zonder de genade van Christus en de barmhartigheid Gods. Eigenlijk is elke preek één grote oproep tot bekering, gezet in het raam van de waarschuwing van de toren van God en in het raam tegelijkertijd van de liefde van God. Hoeveel keer is dat al niet gebeurd, jongelui? Of dat nou uit de mond van de dominee kwam, of de mond van de onderwijzer op school, of de mond van vader en van moeder. Maar, soldaten en Joden en Petrus en ik, maar, ik weet niet wat ik doe. Ziet u dat we wat dieper in de schacht zitten? In welke schacht? In de schacht van uw hart. Kijk, dan moet u oppassen, want zodra we zeggen, want zij weten niet wat ze doen, dan gaan wij, zo voelen we dat aan, hè? Dan gaan we zeggen, oh, we zijn dus te verontschuldigen. Maar als je niet weet wat je doet, dan ben je ook niet te veroordelen. Ik zoek even naar een beeld. We hebben een wet in onze Nederlandse wetgeving, hè? Daar moet je naar leven. En je wordt gehouden die wet te kennen. Al kent iedereen hem natuurlijk niet naar de regel. Je wordt gehouden dat je die wet kent. In die wet staat dat je niet mag stelen. Dus als je je handen uitsteekt naar het goed van een ander, dan ben je strafbaar. En als dan, als je gegrepen wordt en je zegt, ja, maar ik kende de wet op dat punt niet, ik wist niet wat ik deed. Ja, dan zou je kunnen zeggen voor jezelf, dan ben je dus te verontschuldigen. Dan ben je te verontschuldigen. Net zo goed als je op je fiets rijdt bij avondlicht en je hebt je lamp niet aanstaan en je wordt aangehouden. Dan ben je te verontschuldigen als je niet weet wat er in de wet staat. Nou weet u wel dat dat natuurlijk niet opgaat, want dan zeggen ze onmiddellijk, u behoort de wet te kennen. En we weten zelf ook wel dat het een verontschuldiging is die geen steek houdt als we het aanvoeren. Maar als we dit wonderlijke kruiswoord horen, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan denken wij mensen, oh kijk eens dus, als je dan niet weet dat je zondigt, dat staat hier toch, dan zou je te verontschuldigen zijn. Gemeente, ik zou u wat anders willen vragen.
de zonde? Is die minder erg wanneer ze in onwetendheid, bijna zou ik zeggen in onbenulligheid, bedreven wordt? Is die minder erg in het oog van God als de zonde gedaan wordt in onwetendheid, wat Christus hier opmerkt? Om het nog eens anders te zeggen, heeft Petrus geweten wat hij deed toen hij zijn meester verloochende in de raadzaal? Dan zeg ik nee, op dat moment, dat heeft hij niet geweten. Want als hij het geweten had, had hij het niet gedaan. En heeft Eva in het paradijs geweten wat ze deed toen ze haar hand uitstak naar de verboden boom? Dan zeg ik nee, gemeente. Anders had ze het niet gedaan, maar het maakt de schuld niet minder. Dat is even moeilijk, hè. Even luisteren, daar bent u van mij wel een beetje gewend. En ik moet steeds meer naar die gemeente kijken, zeg niet te moeilijk. Laat ik het samenvatten. Gemeente, die onwetendheid waarin u en ik zondigen, dag aan dag en uur aan uur. Dat is het beste bewijs van de diepste verdonkering van het oorspronkelijke licht dat God in ons hart had gelegd. En de uiterste vervreemding van onze schepper. Dat we zondigen. En we voelen niet dat het zonde is. Dat we het verkeerde doen en we haten het niet. Dat is het beste bewijs. Dat we in de uiterste vervreemding leven van onze heilige schepper. Nou heb ik het eruit. Nou moet het er nog in. Nou moet dit er nog in. Wat ik nu gezegd heb. In uw harten, in uw levens. Wat moet er dan in? Dat schrikkelijke, God onterende, dat verdoemelijke en daarom eeuwig te veroordelen zondige van een mens in zijn onwetendheid, dat in onze harten afdaalt als een schuld. Dat is eigenlijk de zaak. Dat die vervreemding van God en die verduistering in die diepe schacht van onze harten. God weet alleen hoe duister het daar is bij u en bij mij. Maar we zondigen en we gaan maar door en we gaan maar voort. En we gaan maar door en we gaan maar voort, lieve gemeente. Zo doen we dat toch. En dat we het zouden menen te kunnen doen en te mogen doen, omdat het licht van de schepper ons vreemd is. Ja, dat zijn diepe klanken uit het evangelie. Dat is nou zondaar worden, niet met je lippen, maar met je hart. Dat moet je met je hart worden. Hou op met die lippen, dat moet je met je hart zijn. En dan gaan je lippen een ware taal spreken, dat een ander je lippen leest. Dat een ander je lippen leest. Niet dode lippen, maar levende lippen. En dat andere mensen gaan zien en gaan zeggen, dat meent hij, dat meent zij, dat weten ze. Met hun hart. Dat is geen dode orthodoxie. Dat is geen gereformeerde terminologie. Daar wordt de wereld zo moe van. En dat geeft ook geen enkele evangelisatie, of hoe je het met het mooie woord ook mag noemen, geen roep tot je naaste. Maar dat levende lippen uit een verbroken hart is gaan zeggen, ja, ik heb het nog in mijn onwetendheid gedaan ook. Want ik kende die God niet. En ik dacht,
dat ik leefde voor zijn aangezicht, voor zover ik mag spreken van zijn aangezicht. En ik wist niet, gelijk Paulus zegt, dat ik het in mijn onwetendheid heb gedaan, voor Handelingen 9 zijn bekering. Kijk gemeente, want dat gebed van Christus, dat moet verhoord worden. Ik herinner me dat even tussen twee haakjes op het seminarie, daar moest je dan vroeger een half jaar heen, dat professor Berkhof nu in Leiden zei, jongens, nou maak je van de week allemaal een preekschets. Dat was dan zo'n opdracht. Over deze tekst. Ik heb gezocht en gezocht, ik ben de aantekeningen vergeten. Want er kwam helemaal niks uit. Ja, tenslotte is er wat uitgekomen, maar ik dacht iets verkeerds. Ik moet uit mijn herinnering putten. Ik dacht iets verkeerds, namelijk dit. Dat er staat, Vader vergeef het hun, dat is heel breed, hè, hun, soldaten, joden, hè, moordenaars, één te linker, één te rechter. En Petrus heb ik u genoemd. En al die mensen die nog komen, u en ik, want dit kruiswoorden, dat zijn eeuwigheidswoorden, hè, kruiswoorden. Dat zijn eeuwigheidswoorden, mensen. Vergeef het hun. Dat is heel onbepaald, want zij, dat is alweer onbepaald, althans een hele brede wiekslag, weten niet wat zij doen. En toen zijn wij daar verkeerd uitgekomen, dat herinner ik me nu weer hier staande voor u, heel helder. Want dan loop je natuurlijk op de rand van de afgrond met zo'n kruiswoord, dat je zegt, oh, het doet er dus niet toe. Het doet er dus niet toe als je zondigt. Hij bidt om genade, om barmhartigheid. Zo heeft professor Berkhof dat niet geleerd en gezegd hoor, zoals ik het nu zeg. Want dat mag ik hem natuurlijk niet in de schoenen schuiven. Daar had ik hem ook veel te lief voor. Al kan je dan op bepaalde punten met iemand niet eens zijn. Maar we raakten aan het punt van de algemene verzoening. Ik weet niet of u dat woord verstaat. Maar daar bedoelen we mee dat door het offeren van Christus alle mensen in een soort automatisme als vanzelfsprekend verzoend worden. Omdat hij dit gebeden heeft aan het kruis. Nou, dat is niet de bedoeling. Waar wordt dat gebed van Christus verhoord? Want dat moeten we weten. Dat moet je eigenlijk weten voordat je de kerk uitgaat. Denk er wel om. Want dat kon wel eens uw laatste kerkgang zijn. Dat is niet om u bang te maken. Maar dat is om u de ernst van het leven bij te brengen en van de dood. Kijk gemeente, je zou eigenlijk moeten weten, als je de kerk uitgaat vanmorgen, of dit woord van Christus, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen, dat je het zo mag lezen, dat je zegt, Vader vergeef het mij om Christus wil, want ik weet niet wat ik doe, en wat ik deed, en wat ik nog zal doen. En zo moet je dat gaan lezen, dat kruiswoord. En dan moet je weten of je eronder valt, of je erin valt, of je erbij hoort, mensen. Dat moet je weten. Ja, dat moet je weten. Je moet zoveel weten in het leven. Op de school moet je zoveel leren en zoveel weten voor je examen. Maar dit moet je weten voor God. Denk daar wel om. Maar hoe weet ik dat nu? Kijk, nu geloof ik dat de Heer Jezus Christus, misschien komt dat ook wat meer naar u toe, met opzet heeft gezegd, Vader vergeef het hun, want zij, meervoud, weten niet wat ze doen. Dat is een tegemoetkoming tot degene die zeggen van, hoe zal ik het weten? Of ik daarbij hoor, of ik val in dat kruiswoord. Dat is een tegemoetkoming aan de zulke die met grote huiver en vrees in hun hart, als ze zien op hun eigen zondig, als ze zich enigermate bewust gemaakt hebben door de Heilige Geest, dat het waar is wat hier staat, dat ze zoveel hebben misdaan en dat ze vreemd zijn van het licht van de Schepper. En dat ze nochtans de vergeving nodig hebben van het lam. Spreek ik duidelijke taal, gemeente. Het zal ook wat zijn als er aan het eind van je leven je bediening gezegd wordt. Je hebt het niet duidelijk genoeg gezegd. Ieder naar zijn eigen gave hoor. Maar dat God zou zeggen, je hebt mijn woord
niet gepredikt. Je hebt het de mensen niet gezegd en verkondigd. Je hebt ze niet aangesproken.
Dat zal ook wat zijn. Als dat bloed van je handen geëist wordt.
En daarom zeg ik u en vraag ik u vanmorgen, spreek ik duidelijk genoeg, gemeente.
Zit u daarin, in dat kruiswoord? Zit u in de handen die doornageld zijn van onze Heer Jezus Christus? Zit u in zijn dood, die diepe schacht van de godsvervreemding?
Dat u met hem één plant geworden bent in de gelijkmaking van zijn dood?
Zit u in de opstanding van onze Heer Jezus Christus? Is uw leven met Christus verborgen in God?
Lieve kinderen.
Dat is de zaak in je leven. Dat is het geheim van je leven. Dat is het eeuwige leven. Er zijn er misschien onder ons die zeggen, en dan gaan we gemeente tot het einde van de preek. Er zijn er misschien onder ons die zeggen, ja maar hoe kan dat? Als ik op mezelf zie, ik hoop dat er zoveel zijn onder ons. Er zijn er misschien onder ons die zeggen, ja maar u moest eens weten.
Ik hoef het niet te weten, God hoeft het alleen maar te weten. Gelijk niemand het van Petrus geweten heeft, omdat hij buiten in de nacht bitterlijk stond te wenen. Maar God wist het wel. En er zijn er misschien die zeggen, u moest eens weten wat er in mijn leven gebeurd is. En wie ik ben elke dag, hoewel het zo netjes lijkt naar buiten. U moest mijn gedachten eens kennen. U moest de overleggingen van mijn harten eens kennen. U moest het eens weten, ik hoef het niet te weten. Maar wat wilt u ermee zeggen? Wat wilt u ermee zeggen? U wilt ermee zeggen, ja maar, dat is toch schier, dat is bijna onmogelijk. Dat zo één zal getrokken worden in het licht van God. Dan zal hij toch worden verduisterd en verdonkerd, verblind en verdoemd. Dan zal hij toch worden weggeschoven in de eeuwige schacht van de vergetelheid en van de ondergang. U moest het eens weten. Ik wil het u laten weten. U moet het weten. U moet het horen vanmorgen. Al zou u uw oren dichtstoppen. Al zou u me van de preekstoel afjagen. Dan zal ik het u zeggen. Als ik naar de consistorie loop. Ik zal het u laten horen. Hoor gij door onweder voor het gedrevene. Hoor gij die hebt leren geloven en gedurig weer wankelt. Omdat de duivel het u influistert dat het voor u niet kan. Hoor hardhorende en verstarde van hart. Die u denkt te kunnen verschuilen. Achter uw onschuld omdat hij gezegd heeft. Zij weten niet wat ze doen. Hoor het gemeente van de jongste tot de oudste. Tot op de jongste dag. Ik heb voor u gebeden. Eén gebed. Leven omvattend, zonde verdelgend. Eeuwig blijvend. Nooit meer stervend. Altijd levend. Eén gebed en daarom het eerste. Vader. Ja, dat zegt hij ook nog één keer in het laatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar hij opent er ook mee en voor de rest gebruikt hij de naam niet meer.
Vader, dat was zijn vader. Dat is zijn vader. Dat is de vader die hem heeft afgestaan. Dat is de vader die hem heeft gegeven in mijn dood. Dat is de vader die hem heeft geschonken tot verzoening van mijn zonde. Vader, vergeef het hen. Vergeef het hun. Daar ligt nou gemeente. Alles in besloten. Alles in vervat. Vanaf mijn eerste geboortuur. Vanaf de smet der zonde. De erfzonde. Die ik ook niet heb geweten. En waarin ik toch geboren ben. Tot de daadzonde. Die ik moet leren weten. omdat ik buiten God geboren ben. Tot de zonden die nog komen, tot aan mijn laatste snik toe. Vader, vergeef het. Want zij weten niet wat ze doen. En gemeente. Het gebed, zegt Jacobus. Van de rechtvaardige. Vermag veel, ik zeg u vanmorgen. Het gebed van deze rechtvaardige vermag alles. Amen.
En wij willen gemeente dank zeggen. Heer, onze getrouwe, genadige, goede, onbegrijpelijke, hoogwonende, laag neergedaalde God. Neergedaald tot in de diepe schachten van onze godsvervreemding en verduistering in uw lieve Zoon. Dank dat we het niet hoeven te doen met woorden van mensen, maar dat we het mogen doen met de woorden van uw geest. Leg ze in onze harten en doe ze ons geestelijk verstaan. Wij bidden u of gij te verstaan wilt geven aan jong en aan oud. Ook aan de ouderen die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. Hoe dik de korst ook mag zijn om hun ziel. Gij kunt vinden degene die ge hebben wilt. Gij hebt degene die u zoekt. En gij doet zoeken degene die gij u wilt doen vinden. Gedenk onze zieken waar ze zich bevinden, waar ze verpleegd worden, in welke omstandigheden ze ook mogen verkeren. Gedenk onze jongens in militaire dienst, in welke omstandigheden ze ook mogen zijn. Gedenk in uw barmhartigheid hen die rouw en die wonden hebben, die verdriet kennen in dit leven. Geef dat ze mogen vluchten om zich te leren verbergen in de wonden van hem, die in al onze zwakheden verzocht is geweest, uitgenomen de zonde. Gedenk gij hen die studeren en zich voorbereiden op de dienst van het evangelie, op de verbreiding van uw woord. Zegen universiteit en professoren. Denk gij de arbeid die verricht wordt in uw koninkrijk, binnenlands in de evangelisatie, buitenslands in de zending. Daar waar ons oog niet kan zien in de verdrukking. Daar waar we kunnen wandelen in het verzet onder uw volk Israël, breek gij de harten van hen die niet wisten wat ze deden, gelijk wij niet weten wat we doen. En die door uw geest aan de weet moeten komen dat ze de Messias der Schriften hebben gekruisigd, gelijk wij hem kruisigen zolang we hem niet kennen. Opdat ze mogen komen tot de volheid der kennis der godzaligheid. Denk gij regering en alle die met wereldlijke macht bekleed zijn en geroepen zijn om leiding te geven. Gedenk ons vorstenhuis. Wilt gij in zonderheid zijn met onze gemeente, haar voorgangers, haar leden, haar doopleden en degene die zich van dooplid voorbereiden om beleidend lid te worden in hun eigen strijd en vragen en moeite en zorg en vrees. Dat ze het mogen doen voor uw aangezicht, om ja te zeggen tot u. Met een hart dat nee zegt tot zichzelf. Gedenk ons, Heere, in alle nood en zorg die wij niet kennen, die gij wel kent. En zegen ons om uw naams wil. Wees ons genadig om Christus wil. En vergeef ons omwille van zijn kruis. En doe ons weten omwille van zijn geest wat we misdaan hebben en misdoen. En doe ons dwars daardoorheen weten en verstaan dat gij in de hemel, o Vader der lichten, Vergeving geeft uit loutere genade omwille van uw zoon, zonder enige verdienste van onze kant. Dan is het blank en rein, dan is het bevrijdend en verheugend. Staan we niet meer op onszelf, maar op het enige fundament dat gij gelegd hebt, de profeten en apostelen. Geef dat om uw naams wil. Amen. Meneer, wij gaan antwoorden op de prediking en bij dat voorpraatje, voordat we begonnen met de prediking, dat we hielden over de collecte, hoef ik nu alleen maar te zeggen, er wordt een extra collecte gehouden voor het pastoriefonds. Het is bitter en hard nodig dat die collecte stijgt en die stijging die moet komen uit de vrijwilligheid van onze gaven. Wij gaan opnieuw onze gang om daarin onze liefde te betonen. En wij zingen met elkaar uit Psalm 118, daarvan het 11e vers. Psalm 118 vers 11, als antwoord op de prediking, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God. Ten hoofd des hoeks gelegd, dit werk is door Gods alvermogen, door s Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. Het 11e vers uit Psalm 118 is onze slotzang onder de collecte voor het pastoriefonds.
Gemeente, ga heen in vrede met u dragende de zegen des Heren die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heer Jezus Christus. Liefde van God de Vader. Gemeenschap met God de Heilige Geest. Zij en blijven met en in u allen. Amen.